Dus op een gegeven moment kregen we een helikopterplatform voor de deur. Dat hebben we niet in het JBZ normaal gesproken. Dus er werd een landingsbaan, zeg maar, voor de, of een helikopterplatform gemaakt op de parkeerplaats. De dag dat je die helikopter zag komen en gaan om patiënten op te halen, om ze uit te plaatsen in Nederland. Maar er werden ook mensen naar Duitsland uitgeplaatst. Ja, dan denk je wel echt, waar zijn we in terecht gekomen? Ongelooflijk. Dat vond ik vond ik heftig.
De eerste golf van de wereldwijde coronacrisis lijkt voorbij. In ziekenhuizen wordt weer rustig adem gehaald en is de reguliere zorg weer hervat. Toch hebben de hectische weken in maart hun sporen achtergelaten. Marjan van Apeldoorn is infectioloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Zij maakte van nabij mee hoe corona toesloeg en stond aan de frontlinie van de strijd tegen de onbekende ziekte.
Goed, dank u wel voor het meewerken aan deze podcast. Wanneer hoorde u voor het eerst berichten over een nieuwe gevaarlijke ziekte in China en later in Milaan? En wanneer begon u zich misschien een beetje zorgen te maken in Den Bosch, zeker met het carnaval wat eraan ging komen?
Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste berichten over China, eigenlijk denk ik zoals iedereen in Nederland, bereikte in december. In februari kreeg ik de berichten uit Italië tot mij. En in de voorjaarsvakantie, dat is dus de week dat er in Brabant carnaval gevierd wordt, was ik zelf met mijn gezin en mijn familie op wintersport in Frankrijk. En toen we daar waren, kreeg ik, op donderdag het eerste bericht, of het bericht dat er een eerste patiënt in Nederland in Tilburg opgenomen was. En toen dacht ik wel, nu gaat het beginnen.
Dat klinkt dreigend. Dus bij uw terugkeer in Nederland was het in feite ook al begonnen. Was er toen ook al een patiënt in Den Bosch opgenomen?
Nee, ik ben dat weekend teruggekomen van de vakantie. En op zondag werd er wel al gesproken over dat we zouden starten met een outbreak management team. En daar begonnen we dus die maandag ook mee. En in de loop van die dag bleek bij ons de eerste positieve patiënt opgenomen te zijn. En dat was een patiënt die voor het weekend opgenomen was. Wat wij deden was dat we bij alle patiënten waar we dachten aan influenza ook testen op corona achter de schermen. Dus ook mensen die niet aan de op dat moment geldende casusdefinitie voldeden. Dit was namelijk een patiënt die niet in Italië of China was geweest. Maar achter de schermen testen wij dus ook bij die patiënten met een vergelijkbare beeld, een griepachtig beeld op corona. En toen bleek dus inderdaad op maandag dat er iemand op vrijdagavond was opgenomen die positief was. Ja, en toen wist ik zeker dat het was begonnen.
U stond in ground zero in feite. Dat betekende dus ook dat er nog echt geen behandelrichtlijnen en dergelijke waren. Dus heeft u het wiel uit moeten vinden en hoe ging dat in zijn werk?
Ja, ik ben inderdaad infectioloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ik ben ook de enige infectioloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ik heb een hele goede samenwerking met de microbiologen. Wat ik zelf heb gedaan aan de klinische kant is heel snel de samenwerking opzoeken met de longartsen en de geriaters. Dat hebben we aan de ene kant gedaan door gezamenlijke afdelingen in te richten. Afdelingen, kan ik wel zeggen. Daar kan ik zo misschien nog wel wat over vertellen. En aan de andere kant ook door een behandelexpertise team op te richten, waarin dus vanuit de verschillende groepen die ik net noemde mensen zaten. En vanuit dat team, dat behandelexpertise team, maakten we eigenlijk zelf al die protocollen. En dat betekende ook dat we ontzettend veel overleg hadden. Dat we dingen heel vaak aan moesten passen. Hè. We hadden eerst de eerste patiënt. Toen hadden we de eerste medewerker die weer uit het contactonderzoek van die eerste patiënt komt. Daar begonnen eigenlijk gewoon ja, met de voeten in de klei, zeg maar, maakten we daar beleid op. En dat pasten we dan aan als het nodig was. Dus daar kostte veel tijd en hebben we veel werk aan gehad.
Ja.
En dat deden we gezamenlijk, ja. Nou, dat ging als een razende, eerlijk gezegd. Dus we begonnen met die ene patiënt. En een paar dagen later hadden we er een aantal. En toen spraken we met elkaar over, we gaan bij 7 patiënten gaan we in cohort verplegen. Eind van de week was dat zo. En ik denk dat we 1,5 tot 2 weken later 4 afdelingen hadden. Dus dat tempo lag heel hoog. En het vroeg ook dus heel veel van je organisatie. Want dat betekende dat afdelingen... Ja, helemaal, de afdelingen moesten verhuizen, afdelingen werden aangepast. Personeel werd getraind in een bootcamp, verpleegkundigen en artsen. Uiteindelijk was het ook echt zo dat de kinderarts op de corona-afdeling stond. Dus we hebben ook zeg maar als organisatie en als zorgprofessionals... hebben we echt, ben ik ook wel trots op, heel flexibel gewerkt, heel goed samengewerkt... Iedereen heeft heel hard gewerkt en ja, het ging maar door. Dat kan ik echt wel zo zeggen. Die eerste maand was het echt van 7:00 tot 's avonds laat. Ging het maar door. En corona heeft geen weekend, dus dat was ook in het weekend zo. Dat is wel vermoeiend. Aan de andere kant ervaar je ook... Het is ook wel heel mooi om dit samen zo met elkaar te doen. En iedereen gaat ervoor, dus dat was ook wel een hele bijzondere sfeer.
Het was natuurlijk ook de tijd dat we nog op straat stonden te applaudisseren voor de zorg, herinner ik me. In het begin, hoe vond u dat eigenlijk?
Om het te illustreren, ik was zelf te laat thuis om het te zien. En ik vind het wel mooi. Ik vind het zelf ook wel wat lastig, want we doen gewoon de dingen die we moeten doen. En het hoort bij ons vak om voor patiënten te zorgen. Dus ik vond het wel mooi, maar ik doe wat ik moet doen. Zo.
Die tijd ligt inmiddels achter ons. De eerste golf lijkt voorbij te zijn. Maar er komen nog wel berichten binnen over kleine opflakkeringen en ook in het buitenland. En er is toch ook wel een soort angst van wat gaan we doen als het terugkomt. Kunt u daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, daar zijn we zeker mee bezig. We hebben het corona-alarmteam opgericht. En daar zitten dus een aantal artsen in, er zitten verpleegkundigen in, maar er zit ook een huisarts in, er zit een microbioloog in, iemand van de IC. Wat we hebben gedaan eigenlijk is, in dat corona-alarmteam is het in fases opgedeeld. En bij elke fase zeggen we dan van wat zien we en wat doen we, zodat we op tijd kunnen reageren op wat er gaat komen. We hebben een eigen dashboard gemaakt. En een van de dingen die we bijvoorbeeld gebruiken is ook echt heel praktisch van wat zien de huisartsen in onze omgeving aan patiënten komen. Daarnaast hebben we natuurlijk de landelijke gegevens, het aantal testen, de informatie van de GGD en de NIVEL. En dat gaan we wekelijks bekijken om zo snel mogelijk te kunnen reageren als we zien dat er wat verandert. En op die manier kunnen we dan ook weer als organisatie daarop inspelen. Een van de mooie dingen die wij echt hebben ervaren is dus, wat ik net ook al zei, is het samenwerken met elkaar en ook wel het flexibel werken. Dus we zijn aan het kijken om verpleegkundigen te trainen vanuit verschillende assen, zeg maar. Je hebt de beschouwende verpleegkundige en de verpleegkundige die meer in de acute as werkt. Mm-hmm. Zodat mensen ook flexibel inzetbaar zijn straks, mocht er een golf komen die dat weer van ons vraagt. Ja. We proberen daar wel heel erg ervan uit te gaan eigenlijk, dat we de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang kunnen laten geven.
Ja. Want
dat is natuurlijk wat we in de eerste crisis, wat wel heel heftig was. Dat als er zoveel tegelijk op je afkomt, had dat gewoon consequenties voor de reguliere zorg. En dat maakt dat je niet alleen de coronapatiënten hebt die je hebt. Hoe zeg ik dat nou? Dit is lastig om goed te zeggen. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat door corona ook patiënten die geen corona hebben gehad, misschien wel minder zorg hebben kunnen ontvangen.
Ja.
En daar zullen we in het denken, zeg maar, in het model van uit dat corona-alarmteam, vinden we dat een hele belangrijke. En een van de dingen die wij tijdens de coronacrisis hebben gedaan is heel goed samenwerken ook met de huisartsen en de VVT, dus de thuiszorg en de verpleeghuizen. En wij hebben op een gegeven moment hebben we corona-zorgcentra opgezet. Omdat we er eigenlijk achter kwamen van corona is een ziekte waar we vooral ondersteunend wat aan kunnen doen. Want de ziekte zelf kunnen we eigenlijk niet behandelen. Dus het gaat meer om ondersteuning. En ja, bij mensen die niet meer naar de intensive care gaan, zijn we dus gaan kijken van kunnen we dat niet buiten het ziekenhuis goed organiseren. Dus dat zal ook een van de dingen zijn die we opnieuw gaan opzetten dan. Wat ik denk dat onze kracht is geweest, we waren flexibel, we hebben hard gewerkt. Dat doen we denk ik altijd wel, maar we hebben vooral ook heel goed samengewerkt binnen het ziekenhuis, maar ook in het netwerk. En ik denk dat we dat moeten behouden. Waar we meer oog voor moeten hebben de volgende keer, is dat we de reguliere zorg zo min mogelijk moeten afschalen. En wat ik wel heel erg merk nu, is dat mensen wel moe zijn. Iedereen heeft inderdaad hard gewerkt. Iedereen is toe aan vakantie, rust en ook even geen veranderingen meer. Dit doet ook wel echt wat met mensen.
Dan zou ik tot slot een vraag willen stellen of u één moment zou kunnen noemen dat voor u deze hele periode definieert. Iets wat u uw leven lang bij zal blijven.
Ja, wat me het leven lang bij zal blijven, dat zijn meer dingen, maar ik mag maar één ding noemen. Is op een gegeven moment kregen we een helikopterplatform voor de deur. Dat hebben we niet in het JBZ normaal gesproken. Dus er werd een landingsbaan, zeg maar, een helikopterplatform gemaakt op de parkeerplaats. De dag dat je die helikopter zag komen en gaan om patiënten op te halen, om ze uit te plaatsen in Nederland, maar er werden ook mensen naar Duitsland uitgeplaatst. Ja, dan denk je wel echt, waar zijn we in terecht gekomen? Ongelooflijk. Dat vond ik vond ik heftig.
Voor de zorgprofessionals in Den Bosch en andere ziekenhuizen waren het zware tijden die ook op emotioneel gebied hun tol eisten.
Wat ik wel heftig vond was de eenzaamheid van de ziekte. En het feit dat mensen in cohort verpleegd werden, in isolatie lagen, dat er geen familie op bezoek kon komen omdat we schaarste hadden van middelen. Dus dat we daar hele strakke keuzes in moesten maken. Dat mensen afscheid moesten nemen via beeldbellen. Ik ben zelf voorzitter van de werkgroep Toen werd je zelf ziek in het JBZ, waarbij we proberen te leren aan de hand van ervaringen van medewerkers die zelf patiënt zijn geweest. En dan is dit wel echt een andere kant. Hè? Dat je voordat je naar de IC gaat via FaceTime dat aan je familie moet vertellen.
Zelf is Marianne van Apeldoorn niet heel lang met haar voeten in de klei blijven staan, omdat ze als enige infectioloog van haar ziekenhuis de organisatorische kant van het coronaverhaal op werd getrokken. Iets waar ze het aanvankelijk wel moeilijk mee had.
Na die eerste week was er organisatorisch zo ontzettend veel te regelen dat het superviseren van de afdeling ik er eigenlijk niet meer bij kon hebben. Veranderde dat en gingen we de longarts bijvoorbeeld meer de supervisie van die afdeling doen. Dat vond ik ook wel, dat is wel gek, hè? Want je bent infectioloog en je bent arts en dan krijg je eigenlijk een andere positie in het hele verhaal van de coronacrisis. En wat ik wel mooi vond is dat ze, ik heb het daar ook over gehad met onze bestuurder. En die zei weet je hoe je het zou kunnen zien? Je zou jezelf als coronaloog kunnen zien. En dat betekent dat je eigenlijk op alle fronten denk je mee over corona. En dat is het maken van de protocollen en aanvankelijk ook dus de supervisie van de artsassistenten. Maar er is zoveel meer. Dat vond ik zelf wel een hele mooie.